Arie Brecht heeft het best wel een poot. Hier, is die maar weg. Ja. Als je het zo meteen weer tegen.
Gemeente, laten we nu in stilte ons voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen straks de Bijbel openen bij Colossenzen 2 en dan een stukje uit 3. En het thema vanmorgen is onze zoektocht. Zo hebben we geprobeerd de liederen uit te kiezen die daarbij aansluiten. En daarom willen we nu zingen uit Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken, telkens stond. Het gaat dus om die zoektocht naar onze God. We zingen Psalm 40, vers 8. De wetslezing is vanmorgen uit Colossenzen 3, de versen 5 tot en met 17. En vervolgens willen wij zingen uit Psalm 119, uit Weerklank, en daarvan vers 66. Geef leven aan mijn ziel, wees gij mijn lied. Psalm 119, vers 66 uit de bundel Weerklank. En in Colossenzen 3, vanaf vers 5... schreef Paulus en spreekt de Heere: dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. En daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en onbesnedene, barbaar en skiet, slaaf en vrije, maar Christus is alles en in allen. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. En kleed u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Zullen we samen bidden om de opening van Gods woord en de verlichting door de Heilige Geest. Heer onze God, heilige, liefdevolle Vader. We danken u dat het weer zondag is. Dat we de dag, de week met u mogen beginnen. En dat we nu bijeen zijn. Want dat blijven we toch wel zeggen. Ook al is het zo anders. En het went ook niet, Heer, ook al zijn we weken onderweg in deze coronatijd. Maar dat ik hier mag staan als predikant voor een bijna lege kerk, dat is onwennig. En ook als we thuis zitten en niet vanmorgen op konden gaan en elkaar konden ontmoeten en samen heerlijk kunnen zingen. Maar dat we alleen, of met een ander, of als gezin, nu meeluisteren en ook meezingen en meebidden. Maar het is anders. Maar we bidden u, mag in dat anders zijn u toch tot ons komen. En dat geloven we ook, dat u dat kunt en doet. En we bidden erom. Kom, o Heilige Geest. Kom in ons leven, ook vanmorgen, in deze dienst, in ons bestaan met uw woord. Zodat we toch met elkaar ons verbonden weten vanuit ja, woord en geest. Heer, u kent ons. U kent ons leven. En ons leven wordt niet alleen bepaald door de corona, al denk ik wel in sterke mate. Maar als we ons verootmoedigen voor u, dan wordt ons leven ook bepaald door wie wij zijn als mensen. De oude mens, die op allerlei manieren van zich laat horen, in ons eigen bestaan, in ons hart, in ons denken, in ons voelen, in onze daden. Maar u roept ons op. Om die uit te trekken. Om de nieuwe mens aan te doen. En Heere God, dat is onze zoektocht. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. Dat is nog niet zo makkelijk. En hoe vaak falen we ook niet? Hoe vaak leven we toch vanuit de oude mens? Zijn we snel boos? En denken we misschien wel in eerste instantie toch stiekem aan onszelf? Ook al ziet niemand dat. Want wij kunnen wel heel goed de schijn hoog houden, heren. Maar u kent ons. Dat is, ja, toch ook weer bevrijdend. Dat we echt mogen weten dat u ons kent. En dat, ja, dat er ook van alles misgaat in ons bestaan. Dat we zondige mensen zijn, heren. Dat zware woord, dat woord dat we in de wereld zo niet tegenkomen, dat is toch wel een heel belangrijk woord, denk ik. En dat willen we uitspreken, juist biddend. Dat we daar aan ontdekt worden, maar nog veel meer van verlost worden. En dat u ons ook vanmorgen door deze dienst ook weer leert om de nieuwe mensen aan te mogen doen. Heer God, zo staan we op het punt om uit de Bijbel te gaan lezen en we bidden u eerbiedig. Wilt u die voor ons openen? Datgene wat ik doordacht heb, Heer, mag het naar uw wil zijn. En mogen zo ons samen verheugen in u als de God van ons leven. Wees bij ons, zoals we zijn. Als kinderen, als we het echt niet zo makkelijk vinden om thuis achter de laptop of de computer mee te beleven. We zijn gauw afgeleid. Of als jongeren, als tieners, als pubers. Dat we het ook al niet even leuk vinden. Zeker als we met papa en mama op de bank zitten. Of als we wat ouder zijn, of zelfs oud. Misschien wel alleen thuis meeluisteren. Misschien wel alle stilte kennen, maar misschien ook daarin weer eenzaamheid ervaren. Heere God, zo zijn we allemaal zoals we zijn. Maar zoek ons op en raak ons aan. En hoor ons in de naam van Jezus, uw Zoon en onze Heiland. Amen. Ik wil met u uit de Bijbel lezen. Gaan we het al aan, uit Colossense. En ik wil met u lezen hoofdstuk 2, vers 4. En ik lees door tot 3, vers 4. En de wetslezing was vers 5, dus zo loopt het ook precies door. Colossense 2, vanaf vers 4. En dit zeg ik, opdat niemand u misleidt met mooi klinkende redeneringen. Want al ben ik lichamelijk afwezig, Paulus is ergens anders, toch ben ik in de geest bij u. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u en de vastheid van uw geloof in Christus. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig, met dankzegging. Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden, met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde, uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen, door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus, dus de werkelijkheid. Laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering, intreedt in wat hij niet gezien heeft, zonder reden gewichtig doet door zijn vleeselijk denken. En zich niet houdt aan het hoofd, waaruit het gehele lichaam, dat van banden en pezen voorzien is en daardoor samengevoegd, opgroeit door de groei die van God komt. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent afgestorven, waarom laat u zich dan, alsof u nog in de wereld leeft, bepalingen opleggen? Als pak niet, proef niet, raak niet aan. Dit zijn allemaal dingen die door het gebruik vergaan. Ze zijn ingevoerd volgens de geboden en de leringen van mensen. En deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid, door eigenwillige godsdienst en nederigheid en verachting van het lichaam, maar ze zijn zonder enige waarde en dienen tot verzadiging van het vlees, het zondige ik. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven in uw leven, is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Nog niet zo'n makkelijk gedeelte, vermoed ik. Hele moeilijke zinnen en ook moeilijke gedachtegangen worden hier verwoord door Paulus. En daar willen we in de preek het over nadenken, maar dan wel vanuit hoofdstuk 3, vers 1, dat we de dingen zoeken die boven zijn. En dat verbind ik met vers 3, namelijk dat ons leven met Christus verborgen is. Voordat wij een lied zingen over die verborgenheid, heb ik eerst nog een moment voor de kinderen. Ook al zie ik ze hier niet voor me zitten, maar ik hoop toch dat ze thuis meeleven met ons. En dat is ook wel belangrijk, denk ik. Ik heb altijd een verhaaltje van Jaap en Marijn, twee jongens die van alles meemaken. En het is al van voor de coronatijd, want anders zou je zeggen, hoe kan dat? Bij het club, op de kerk, hadden ze een speurtocht. En ze werden in groepen verdeeld. Jaap zat in de ene groep, Marijn in de andere groep. En ze kregen een speurtocht door de stad waar ze woonden. En ze kregen een papier hoe ze moesten lopen, naar links, bij de straat rechts enzovoort. En daar moesten ze dan op zoek gaan naar iets wat opviel. En daarmee konden ze weer verder zoeken. Nou, na afloop kwamen ze weer in het verenigingsgebouw, in de kerk samen. En Marijn, nou, die gelunderde van links naar rechts, want die had het gevoel van, ik heb die speur toch wel heel goed begrepen. Maar Jaap helemaal niet. Jaap was boos, hij kan niet zo goed tegen zijn verlies. Hij begreep er niets van, niet alleen hij, maar heel zijn groepje. Hoe kan dat nou? Waar ze ook kwamen, ze zagen geen enkele aanwijzing. Ja, toen kwam de aap uit de mouw. Namelijk, wat was er aan de hand? Ze hadden naar boven moeten kijken. Ze hadden boven bij een gebouw moeten kijken. Of ze hadden boven in een boom, daar hadden ze een of andere vlaggetje gehangen. En de groep van Marijn had dat steeds door. Die had op een gegeven moment ontdekt, op die plekken waar we stil moeten staan, moeten we naar boven kijken. En daar vind je iets. En dat had je nodig voor je speurtocht. Maar Jaap, die had naar beneden gekeken. Die had op de straat gekeken, staat er een pijl? Of zat er nog een verkeersbord? Had nooit een aanwijzing gevonden. Nou, dat is zomaar even een verhaaltje van waar let je op? Als je gewoon leuk als club een speurtocht doet, maar waar let je op in het leven? Let je dan alleen op datgene wat je hier op aarde ziet? Of durf je naar boven te kijken? Durf je op God te letten? Nou, daar gaan we in de preek over nadenken. We gaan nu met elkaar zingen. Psalm 25 en daarvan vers 7. De verborgen omgang met de Heere onze God. 25, 7. wij willen naar de preek zingen Psalm 105 en daarvan vers 2 en 3. Juicht elk om strijd met blijde galmen, zingt, zingt de hoogste vreugdepsalmen. Psalm 105, vers 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hoe zou u onze tijd willen typeren? En ik bedoel niet specifiek deze coronatijd, maar gewoon de tijd waarin we leven in zijn algemeenheid. Zoals u misschien weet noemen we deze tijd ook wel de tijd van het postmodernisme. We hebben de moderne tijd gehad, heel sterk vanuit het denken, ook wel vanuit de verlichting. Alles wat je kunt doordenken en alles wat je kunt meten, dat breng je tot één. Nou, en zo probeer je de wereld te begrijpen. Maar inmiddels leven we in het postmodernisme. Dat is dus de na. Namelijk, zoveel weten mensen ook weer niet, hebben we ontdekt. Maar wat dan typerend is voor het postmodernisme, is dat ieder mens zoekt. En ik zou ook willen zeggen, onze tijd kun je typeren als de zoekende mens. Ik zo las een keer bij iemand, en dat was wel heel extreem, die zei, als iemand beweert dat hij het gevonden heeft, het eigenlijk in het leven, dan heeft hij niet goed genoeg gezocht. Kortom, dat is een gedachte van een mens moet blijven zoeken, maar veel verder komt hij ook niet. Nou, op dat moment lees ik onder andere, meestal lees ik wat meerdere boeken tegelijk, op verschillende momenten van de dag, een boek van Henry Nouwen, De Gewonde Heler. Henry Nouwen is alweer jaren overleden, een Rooms-Katholiek theoloog, maar toch wel heel inspirerend moet ik zeggen. En die staat ook stil bij de postmoderne mens. En die zegt, die mens is ten diepste op zichzelf aangewezen. En daardoor ook eigenlijk heel eenzaam. En vanuit die eenzaamheid zoekt hij, maar hij weet niet goed wat hij zoeken moet. En ik wil een stukje uit het boek voorlezen. En dat noemt hij dan de persoon met wie hij in gesprek is, Peter. Nou, u mag ook misschien wel uw eigen naam invullen. Het gaat erom de zoekende mens. Waarom Peter bij hem aanklopte? Zelf wist hij ook niet precies waar hij op zoek naar was. Maar hij had een algemeen, alles doordringend gevoel van verwarring. Hij miste eenheid en richting in zijn leven. Hij was de grenzen kwijtgeraakt die hem bijeen konden houden en het gevoel dat hij een gevangene was van het nu. Een heen en weer drijvend naar links en rechts en niet bij machten was de definitieve koers te bepalen. Niets leek meer urgent en zelfs maar belangrijk genoeg om zich voor te laten inzetten. Geen projecten, geen plannen, geen uitdagende doelstellingen om voor te werken, geen dringende taken om te volbrengen. Nee, Peter werd niet verscheurd door conflicten, was ook niet depressief, suïcidaal of bezeten door angst. Hij leed niet aan wanhoop, maar had evenmin iets om te hopen. En deze verlamming maakte hem wantrouwend met betrekking tot zijn eigen tijd. Tot zover Henry Nouwen. En hij zegt dan ook, de moderne mens is, ja, dat heeft te maken met desoriëntatie, met fragmentatie, het leven is allemaal in stukjes geknipt en opgesloten binnen de muren van zijn eigen sterfelijkheid. En met dat in mijn hoofd, althans dat kwam bovendrijven toen ik bezig was met deze preek, en dat is dan het thema van vanmorgen, onze zoektocht. En dat doen we naar aanleiding van Colossens. Vers 3. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En dat want, dat slaat terug op vers 1. En daar staat dan ook, zoek dan de dingen die boven zijn. En zo kwam ik ook bij Henry Nouwen uit, bij dat zoeken van ons allen, denk ik. Want wie zoekt niet? Alleen als ik dat plaats in de tijd waarin we leven, dan zie ik wel heel sterk een zoekende samenleving. Heel veel mensen zijn op zoek naar meer. Maar weten niet wat dat meer is. En waar zijn wij op zoek naar als christenen? Vinden wij antwoorden in de Bijbel? Is dat ons genoeg? Of snoepen wij van twee walletjes? Willen we en antwoorden uit de Bijbel, maar willen we ook wel degelijk ons eigen zoektraject voortzetten? En zo willen we vanmorgen eens luisteren naar het woord van onze God vanuit Colossenzen 3. Allereerst wil ik eens kijken naar die opdracht om te zoeken naar de dingen die boven zijn. Waar heeft dat mee te maken? Nou, dat heeft te maken met hoofdstuk 2. Nou, we hebben dat ook gelezen, die Colossensische filosofie. Best wel een moeilijk gedeelte, wat ik al zei. Vervolgens, wat is dan de betekenis van dat je gericht bent naar boven en niet naar beneden? Wat is dat voor iets? Dat blijkt dus een dooponderricht te zijn. En daarmee verbonden wil ik natuurlijk ook de vraag stellen, wat betekent dat voor ons nu? Met onze vragen, met onze hedendaagse filosofie. Aan de gemeente te Colosse, een plaats ook nog niet zo ver bij Efeze vandaan, in Klein-Azië, het huidige Turkije, daar wordt aan die gemeente geschud. Daar in die eerste eeuw na Christus, daar is in de gemeente verwarring ontstaan. Zijn het mensen van buitenaf? Nou, veel uitleggers vermoeden ook mensen wel van binnenuit. Mensen met gezag. Mensen die slim zijn. Slim in hun tijd, maar ook met een speciale spirituele inzichten. Daar gaat het uiteindelijk om. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Waarom schrijft Paulus zo'n moeilijk hoofdstuk, hoofdstuk 2, over die Colossensische filosofie? Het zou heel goed zijn dat u thuis denkt, ja, we zitten in de kerk, we zitten niet in een collegezaal in Leiden. Ook al ben ik dat dan dominee. We zitten niet op de universiteit, we zijn gewone mensen en doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. Dat is ook zo. Maar toch moeten we wel even door dat moeilijke heen, wat is hier aan de hand? Nou, het blijkt dus dat er wijsheidsleraren zijn in de gemeente, die wel degelijk ook Jezus zien als een heel bijzonder iemand, maar dat verbinden met de gedachten die ook in die tijd al aanwezig waren in de samenleving. En dan gaan we even kijken wat dat inhoudt. Nou, dat ze een hele strenge manier van leven moeten hebben. Hoofdstuk 2, vers 16, heeft het te maken met voedsel, drank en kalendervoorschriften. Dus een heel strenge manier van leven, vasten en ascese, en op die manier probeer je in een soort goddelijke sfeer te komen. Er wordt zelfs gesproken over een verering van engelen, 2 vers 18. Nou, die kom je tegen natuurlijk in de Bijbel, maar engelen kom je ook tegen in de Grieks-Romeinse religies die er zijn, met al die goden. En waarschijnlijk worden ze hier verbonden, zoals het heet, met de elementaire kosmische krachten. Daar kom je weer tegen in hoofdstuk 1 vers 16. En er moet een harmonie zijn. Die filosofie waar het hier over gaat, gaat over de elementen van de kosmos, ook alweer zo'n moeilijk woord, de kosmos, alles wat hier is. En misschien kent u dat wel, dat hebben we vroeger ook wel geleerd, en ook de jongeren denk ik wel dat ze het kennen, namelijk om de vier elementen uit de Griekse filosofie, hè? De aarde, het water, lucht en het vuur. Dat waren vroeger de vier basiselementen, en op grond van die vier elementen kon je dan alles enigszins begrijpen. Dat waren vier krachten. En als je daarmee in verband staat en op een goede manier het evenwicht vindt, dan heb je het ware leven gevonden. Iemand als professor Gert-Henk van Kooten, die ken ik persoonlijk nog vanuit mijn Delftse studententijd, of Leidse studententijd, maar we woonden beide in Delft vandaar, die is hierop gepromoveerd. Hij is nu hoogleraar Nieuw Testament in Cambridge en die heeft hier dus veel over geschreven en die zegt, eigenlijk is het een vermenging van toen de hedendaagse filosofie in Colosse, iets van Plato, iets van de Stoa, iets van het Jodendom. En dat is vermengd en vervolgens nu binnen de kerk ook nog eens een keer gekoppeld met het christelijk geloof. En Paulus moet daar niets van hebben. Zoals u misschien weet, in de brief van de Galaten, daar keert hij zich heel sterk tegen een hele Joodse manier van het christendom, waarin je besneden moet zijn, waarin je allerlei regels moet houden. Want hij zegt, de Heer Jezus is de toegangspoort tot de Heere God. En hier in deze brief, daar zitten we veel meer bij die filosofische tak vanuit de samenleving, daar is Paulus even scherp. Want ook dan blijken er allemaal voorwaarden voldaan te moeten worden door mensen, door ascese, door vasten enzovoort, maar dat leidt alleen maar af. Het klinkt heel gewichtig, zegt hij dan, maar uiteindelijk is het de bevrediging van het vlees, van het zondige ik. Nou, dat is even in het kort die filosofie die daar heeft gespeeld. En als je dat nou eens verbindt met onze tijd. Kijk, of u nou wel of niet filosofisch georiënteerd bent, dat hoeft helemaal niet van mij. Ik heb het wel een beetje, maar dat moet ik wel denken als dominee. Ik vind dat wel boeiend, maar we voelen allemaal wel aan, we leven in een samenleving waar mensen iets vinden. En dat vinden van ons, dat is natuurlijk wel degelijk, dat heeft een voedingsbodem, komt ergens vandaan. En ik zou bijna kunnen willen zeggen, enerzijds is daar dat hele vlakke leven van ons. van de meeste mensen leven maar, naar meer, maar meestal meer welvaart, meer geluk. Dus die coronacrisis moet zo snel mogelijk voorbij zijn. Nou, dat hoop ik ook wel hoor, dat gaat er niet om. Maar als je dan denkt, dan kan ik weer verder leven, dan kan ik op vakantie, dan kan ik weer auto kopen enzovoort. Dan zit je alleen maar in die horizontale lijn. En waar komt die gedachte vandaan? Nou, die heeft wel degelijk filosofische wortels. Friedrich Nietzsche, misschien wel eens van gehoord, is de filosoof van het nihilisme. Die uiteindelijk heeft gezegd, uiteindelijk is het leven nihil. Het is leeg. En die filosofie, ook al heeft hij 2 eeuwen eerder geleefd, die filosoof, is wel degelijk springlevend aanwezig in onze samenleving. Er is ook een gemiddelde Leidenaar die nooit Nietzsche heeft gelezen, en dat geldt ook hier in Noordwijk, denk ik, die is wel degelijk door hem beïnvloed. Dus dat is die ene tak in onze samenleving. Het is wel degelijk filosofisch gekleurd. En die andere, die zijn veel mindere mate aanwezig, dat zijn die spirituele stromingen in onze samenleving. Ik ging even googlen. En ik kwam van alles tegen. Spirituele coaching, leven in vrijheid, praktijk voor zelfontplooiing, spiritueel balans, spiritueel bewegen, spirituele verlichting, spiritueel ontwaken. Nou, dan kan ik wel even doorgaan. Kortom, dat zijn die New Age-achtige bewegingen. En dat is dan veel meer beïnvloed vanuit de Oosterse filosofie. Maar ook iets wat toch wel velen interessant vinden, in meer of mindere mate. Kortom, ook onze samenleving wordt dus beïnvloed door een bepaalde manier van denken. En die is niet neutraal, dat denken we bijna, hè? Als je naar de tv kijkt, dan is dat wat wij gewoon vinden. Maar daar zit een gedachte onder, komt ergens vandaan. Nou, nu we dat een beetje helder hebben, waar wij zelf ook in ademen, nu is de vraag, waar zijn we in geaard? En zo keer ik terug naar het Bijbelgedeelte van vanmorgen. Want waar heeft Paulus het hier over als hij zegt, u bent met Christus opgewekt, want u bent met hem gestorven? Vers 3. Dat zijn twee belangrijke woorden, opgewekt en gestorven. Dus datgene wat we met Pasen hebben gevierd, en daarom past deze preek ook denk ik goed in deze periode, tussen Pasen en hemelvaart. Wat betekent dat dan voor ons? Want de gemeente leeft. Dat weten we natuurlijk allemaal, want het wordt geschreven aan de gemeente die te Colosse samenkomt. Nou, het gaat hier dus om de levende, de gemeente die bijeen is, maar die wel degelijk zich geestelijk verstaat als gestorven met Christus en met hem opgewekt. En als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u waarschijnlijk wel, dat kennen we ook uit de Romeinenbrief. Namelijk, hier gaat het om dooptaal. Paulus is hier bezig om zich te verweren tegen die manier van denken in die tijd en doet dat vanuit de doop. U weet toch wel dat u zich niet hoeft te houden aan allerlei regels en weet ik wat er allemaal moet zijn, omdat men dat vindt, hoe geleerd dat ook mag klinken. Maar wij zijn geworteld vanuit de doop. Wij zijn met Christus gestorven en met hem opgewekt. En dat maakt dat wij dus ook anders in het leven staan. En zo las ik bij een van de commentaren, vond ik wel heel mooi, in dit gedeelte, hoofdstuk 3, vooral die eerste 3 versen, daar zit ook een zekere spanning. Namelijk enerzijds, u bent met Christus gestorven en begraven en met hem opgewekt, maar tegelijk moeten we zoeken. Je bent ergens en tegelijk ben je op zoek naar ergens, naar iets. En dat commentaar die noemde dat het is bijna een verschil tussen status en toestand. De status is mijn leven is in Christus verborgen met God. Ik mag weten een kind van God te zijn, doordat het Paas is geworden. Maar de toestand van mijn leven is dat ik wel degelijk moet zoeken, want ik heb de strijd aan te gaan met het leven van alle dag. Ik heb te maken met de oude mens. Want die zit ook in ons hart en in ons leven en in onze gedachten. En zo voel je dat je met twee woorden spreekt. En dat is ook typisch Paulus. Dat vind ik wel heel mooi in zijn taal. Enerzijds, ik mag weten verlost te zijn, maar anderzijds weet ik dat ik te strijden heb met de zonde. En dat weten we denk ik allemaal. Dan hoef je ook niet een man van, in mijn geval 54 te zijn, maar ik denk ook onze jongeren die nu meeluisteren, of je nu 15 bent of 16, dat voelen we ook wel aan. Er zit iets dubbels in ons leven. Dat is een strijd. En daar heb je mee te maken als je puber bent, dan heb je mee te maken als je jongvolwassen bent, maar ook met mijn leeftijd en ook als je nog veel ouder bent. De strijd van het leven. Ik mag weten bij de Heer Jezus te horen en tegelijk is daar ook de zoektocht. En zo kom ik uit bij die verse 1 tot en met 3. Zoek dan de dingen die boven zijn, ook al weet ik dat mijn leven met Christus in God verborgen is. En zo gaan we eens kijken naar dat woordje verborgen, wat dat betekent, voordat ik weer terug ga naar zoeken. Nou, dat vind ik wel een heel intrigerend woord, moet ik zeggen. En daar was ik er ook een beetje over aan het nadenken. Verborgen. Verborgen heeft dus iets dat je het niet ziet, dat je het niet zomaar vindt. Verborgen heeft ook wel iets van een geheim. Gewoon iets van algemeenheid, hè? En ik denk dat is ook wel belangrijk. Er zijn dingen voor ons verborgen. Ook vanuit het geloof. We hebben hier het woord van onze God. Daar mogen we uit leven. Daar mogen we uit lezen. Maar dat wil niet zeggen dat ik alles snap. Er zijn dingen voor ons verstand verborgen. Ook vanuit de dogmatiek. Het zou best kunnen dat u denkt, ja, dat is ook weer zo'n moeilijk woord, dogmatiek. Maar ik denk dat iedere gelovige heeft natuurlijk een voorstelling van God en van de wereld en van de toekomst. Dus wij, alle kerkgangers, hebben een zekere dogmatiek. En ik vind het ook een heel mooi vak hoor. Ik heb er natuurlijk veel mee gedaan. Dus het is niet een verkeerd woord. Ook niet dat we nu dogmatisch gaan preken. Dat hoop ik niet dat u deze preek zo ervaart. Maar we hebben allemaal natuurlijk een geloofsvoorstelling. Maar vanuit die voorstelling wie God is en wie wij zijn, daar zit een verborgenheid in. En ik kan dat maar niet genoeg benadrukken. Ook in mijn eigen gemeente, in Leiden, natuurlijk veel hoogopgeleide mensen die graag veel willen doordenken. En dan ook soms kunnen vastlopen. In je eigen bestaan, maar ook in je geloofsleven. En ik zou ook willen zeggen, er zit dus altijd een verborgenheid in. Denk alleen maar aan de uitverkiezingsleer. Dat is ook weer zo'n hot item, afhankelijk je achtergrond is, maar in onze gemeente zijn er toch heel veel mensen die daar wel mee kunnen worstelen. Hoe zit dat dan? Hoe kan dat nou? Nou, dominee Wim Marcus heeft net afgelopen week een nieuw boek hierover geschreven, over waarom ik wel geloof. En dan gaat hij ook weer met deze thematiek aan de slag. En als u geïnteresseerd bent in, moet ik ook denken aan de twee hoogleraren, Wim Verboom en Jan Hoek. Ik zie een poort wijd openstaan. Nou, dat zijn voor mij hele waardevolle boeken als u daarmee zit. Om daarover na te denken, en ik zou ook willen zeggen, er moet altijd iets paradoxaals in zitten. Je krijgt het niet kloppend. Er is een verborgenheid. En toen ik dat veel meer ging ontdekken in mijn leven, gaf me dat ook rust. Ik ben maar, met Ezechiël te spreken, een mensenkind. Ik weet niet zoveel. Ook al wil je veel doordenken, maar ik mag het in Gods handen leggen. Dus nou, iets van die verborgenheid van het leven. Anderzijds zit er ook een ander aspect aan het woord verborgen, namelijk dat er ook een verborgen omgang met God is. Nou, we zongen in Psalm 25, vers 7. En ik denk voor velen van ons toch ook wel een prachtig lied, hè? Sowieso heel deze psalm, maar ook dat zevende vers. Gods verborgen omgang. Dat is wel heel belangrijk. Iets van die binnenkamer. Iets van een verborgen leven met God. Wat een ander niet zomaar ziet, waar je ook niet mee te koop hoeft te lopen. De Heer Jezus zegt ook niet voor niks, hè? Zoek de binnenkamer op. In het verborgene met God omgaan. Stille tijd, of welk woord we ook gebruiken. Dat het ons hele leven mag doortrekken. Daar is een verborgenheid, een verborgen omgang met God. Het is niet zomaar 1, 2, 3 te zien, staat niet met grote letters op mijn voorhoofd. Maar het bepaalt wel mijn staan in het leven. Het is wel, om zo maar te zeggen, mijn filosofie. Het is waar ik uit mag leven en hoe ik probeer te leven. Het is een verborgen omgang. Bijbel en gebed, woord en wederwoord, worden bepalend in hoe ik de dag begin en hoe ik de dag afsluit. En tot slot, een derde aspect, als ik dat nou eens ga toepassen op dit gedeelte, hier in Colossense 3, zou ik wat willen zeggen, die verborgenheid met Christus in God, heeft een geborgenheid. En dat is geen woordspelletje, maar dat geloof ik ook echt, namelijk dat mijn leven verborgen is, met Christus in God is, het is een geborgenheid. Wat het leven ook zal brengen. Waar ik ook nog mee moet strijden. Ik weet me geborgen bij God. Want mijn leven is verborgen met Christus in God. Zoals Heer Jezus nu voor ons verborgen is, we zien hem niet, hij is bij de Vader. Zo mogen wij ook weten dat wij ook veilig bij hem geborgen zijn. En ik denk dat die twee woorden bijna hier in deze tekst inwisselbaar zijn. Ik weet me veilig bij God. Psalm 27 bijvoorbeeld, daar gaat het over, hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Veilig in de tempel. Nou, zo ben ik in Christus veilig bij God. En zo is mijn leven verborgen. Ook al wordt er aan mijn leven geschud. En kunnen mensen soms het meest wrede met mij uithalen. Of wordt er aan mijn leven geschud door deze coronacrisis. Is het zelfs Satan die schudt aan mijn levensboom. Dan hou ik vast aan deze belijdenis. Mijn leven is met Christus in God verborgen. En zo mag je die tekst verder lezen. Want dat is wel heel mooi. Die tekst van zoek dan de dingen die boven zijn. Die loopt dan uit op leef dan ook met God. En dat was de wetslezing van vanmorgen. En in dat geloof, waarin we mogen weten dat Christus alles heeft volbracht. Dan staat er in Colossenzen 3 vers 11. Hè, dat er dan ook geen onderscheid meer is. Hè. Geen Griek tegenover de Jood. Of besneden of onbesneden. Barbaar en skiet. Slaaf of vrije. Maar we mogen alles en in allen in Christus zijn. Ik ben van hem. Nou, dat is dooptaal, hè? Dat is dooptaal. Ik ben van hem. En dan gaat het niet om dat je zegt, ja, dat zeggen we tegen onze kinderen. Nee, dat zeggen we tegen onszelf ook. Dat zeggen we tegen onszelf. Ik ben gedoopt. Ik mag van hem zijn. En ik leef door hem, in hem en tot hem. Dat is bijna mystieke taal. Dat voel ik wel aan, hè? Of bevinding, noemen we dan in de protestante traditie. En dat heeft ook wel raakvlakken met de niet-christelijke spiritualiteit van onze tijd. Ik weet niet of je daar wel eens iets over leest, maar daar zie je natuurlijk ook wel iets. Dat je denkt, hé, dat is een groot verschil. Maar ik zie ook wel raakvlakken. En dat is precies ook wat gebeurt in een samenleving waarin het christelijk geloof bijna helemaal verdwijnt, naar de rand gaat. Daar komt het anders voor in de plaats. Want een mens kan niet zonder, daar ben ik van overtuigd. En zo keer ik nu terug naar dat zoeken. En nu we dat verborgen duidelijk hebben gekregen, gaan we kijken naar dat zoeken. Zoek dan naar de dingen die boven zijn. Nou, het was mijn bedoeling geweest om als lied bij het begin van deze dienst, gezang 444, maar er is ergens een vergissing gemaakt, en dat mag hoor. Maar 444, moet u maar even kijken, dat is wat ik eigenlijk wilde om te gaan zingen. Dat is precies dat lied wat hoort bij dit gedeelte, het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Het echte leven, het ware loven, is slechts waar men Jezus ziet. Wat de wereld geeft op aard, dat is ons hart niets meer waard. Wil men leven, wil men loven, het hoofd omhoog, het hart naar boven. En dit lied, dat is door Lodestein, ja, Docus van Lodestein, dat is een heel oud lied. Dit is een hertaling door dominee Schroten en in het veld. Maar wel heel mooi. En dat is precies waar het om gaat. Maar dat lied en ook deze tekst kun je verkeerd interpreteren. Beneden en boven. Alsof je wereldvreemd mens wordt. En daarom wil ik die twee nou eens tot slot met elkaar doordenken. Wat is beneden in dit gedeelte en wat is boven? Nou, beneden, dat zijn alle menselijke bedenkingen. Dat was die Colossensische filosofie. En in onze tijd, dat is het nihilisme, dat het leven leeg is. En dat ik alleen maar leef van mijn natje en mijn droogje en mijn auto en mijn computer en mijn vakantie en weet ik wat nog meer. Ik maak er wat moois van, kwaliteit van leven noemen we dat. En als dat ook over is, dan kan het zomaar zijn dat de moderne mens ook zelf de stekker uit het leven haalt. Dat is het aangrijpende van onze tijd, vind ik. Dat raakt me diep, ook als ik daar soms ook rakelings mee te maken krijg. Dus onze manier van denken. Dat is het ene. Pas op, want dat kon wel eens heel aard zijn, heel laag. Niet bij God vandaan. Dat heeft ook te maken met de ethiek. Daarom de wetslezing uit Colossenzen 3. De oude mens en de nieuwe mens. Waar komen onze gedachten vandaan als het gaat om goed en kwaad? En dat is ethiek. Is de mens het eindpunt van alles? En bepaalt hij hoe hij wil leven en hoe hij wil sterven? Is het de mens die, nou goed, gaan we zo maar door. Of is het God die spreekt? En God die ook goede woorden spreekt. En weet wat de mens nodig heeft. Ja, dat is de tijd waarin wij leven. Daar zit veel beneden aards leven in. De postmoderne mens die maar zoekt. En maar niet vindt. En maar meer wil hebben. Maar daarin niet de verzadiging vindt van waar hij op zoek naar is. Ik denk dat een mens geen vrede vindt in alsmaar meer welvaart. Een nog groter huis. Misschien wel hier in Noordwijk, in de duinen. Hè? Dan heb je echt wel een heel groot huis te pakken. Ik fiets nog alles met mijn mountainbike erheen. Nou, dat zijn wel geen onbescheiden woningen. Misschien woont u er zelf, dat weet ik niet. Maar dat is heel groot, hè, als je daar woont. Maar is dat degene wat uiteindelijk echt vrede geeft in het leven? Ik geloof er niets van. Ik moest denken op Psalm 4. U hebt mij meer blijdschap in het hart gegeven dan ten tijde dat zij koren en nieuwe wijn in overvloed hadden. Prachtig avondlied, hè? Maar dat ik in vrede kan gaan slapen met God. Daar ligt de vrede. Dus dat is het beneden. Niet dat ik, denigrerend wil doen over het aardse, maar wel als het uit het aardse voortkomt zonder God. En nu boven. Boven, daar is waar Jezus zit. Aan de rechterhand van God. Waarvan hij ook zal terugkeren. Als hij eens terugkomt om zijn koninkrijk te voltooien. Dat wat boven is, dan ben ik gericht op Jezus. Op de wil van onze God. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Een christen richt zich naar boven. Laat zich gezeggen door het woord van onze God. Luister naar wat Jezus ons te zeggen heeft en hoe de Geest ons ook helpt verstaan het woord, de Bijbel. En dat is wel heel groot. En dat is een enorm verschil met andere spirituele stromingen in onze tijd. Het ietsisme, of hoe het ook heten mag. Allerlei New Age-achtige dingen. Of de Soefi-tempel in Katwijk, daar fiets ik dan ook langs, richting Wassenaar. Nou, dat is dan ook iets van deze tijd. En het grote verschil is dat het christendom zegt, ik zoek mijn heil buiten mezelf in Christus Jezus. Hij is mijn redder, mijn heiland. En al die moderne spirituele dingen, daar het boeddhisme, dan ga je naar een tuincentrum en dan koop je ook zo'n poppetje. En waarom is dat zo populair? Dan blijf je lekker bij jezelf. Ik geloof echt dat het boeddhisme tegenwoordig zo mooi is om het in je tuin te zetten of weet ik waar je neerzet. Waarom? Ik blijf bij mezelf. Ik blijf de baas. En ik ga in mezelf op zoek naar mijn goddelijke vonk. En dan zie je dat enorme kloof, dat is aards, dat is beneden. Maar wie leeft van Jezus liefde, die is gericht naar boven. En tot slot, gemeente. Ik pretendeer niet dat als je christen mag zijn, dat je de vrede hebt gevonden en nooit meer onvrede hebt. Dat je als christen de geborgenheid kent en daarom nooit meer bang bent. Nee, dat geloof ik niet. Want zo ervaar ik het ook niet in mijn eigen leven. Een christen kan ook bang zijn. Een christen kan ook weer onvrede ervaren. Waarom? Omdat het een verborgen zaak is die ook weer aangevallen kan worden. Maar we keren telkens weer terug naar de bron. En ik hou vast aan de belijdenis. Ik hou vast aan mijn doop. Ik hou vast aan wat mij is beloofd. Ook al is mijn geloof soms klein en aangevochten. En zijn er twijfels in mijn leven. Ik hou vast aan wie God voor mij wil zijn. En dat God vanmorgen tegen u en tegen mij zegt, mijn kind, je weet toch, hoe moeilijk dat leven ook is. Hoe er aan ons geschud kan worden. Door wat voor filosofie dan ook. Door wat voor gedachten in ons hoofd. Hou vast dat Jezus is gestorven en is opgestaan. Dat uw leven met Christus verborgen is in God. En vanuit die liefdevolle verborgenheid durf ik het openbare leven aan. En weet ik dat ik ook zal struikelen. Maar ik blijf zoeken naar de dingen die boven zijn. En ik hou vast aan wat mij is gezegd. Bedenk de dingen die boven zijn. Want u bent gestorven. En uw leven is met Christus in God verborgen. Amen. zullen we samen de Heere danken en ook voor elkaar en de wereld voorbeden doen. Heere, we komen tot u. En bidden is ook, ja, ons hoofd oprichten tot u. Zoals men vroeger ook in het Jodendom met geheven handen tot u kwam. Wij zijn meer geneigd om de knieën te buigen. En ook dat is goed. Om ons klein te maken voor u, maar wel, dan zoeken we de dingen die boven zijn. En Heere God, u kent ons in onze zoektocht, in onze onrust, in soms onze angsten. En juist in deze tijd, deze coronatijd, ervaren we dat denk ik extra. Al die dingen komen ook langs. We horen analyses van psychologen en sociologen. Hoe mensen deze tijd ervaren, en dat zal ook heel verschillend zijn. Zijn we jong? Hebben we nog allerlei bewegingsvrijheid? Of zitten we in een verpleeghuis? Zijn we gezond? Of zijn we ziek? Of horen we tot de risicogroep? Heere God, u kent ons. En wij komen met onze onrust en met onze angst, maar misschien ook wel met onze onbezorgdheid bij u. Want het kan zomaar zijn dat die onbezorgdheid ook niet, ja, geworteld is in u, maar in een soort kansberekening. Het zal wel niet zo vaart lopen. Ik zal er wel goed doorheen komen. Maar dan zijn we op dezelfde manier bezig. Dan zijn we aards aan het leven. Los van u. En dat is onze zonde, Heere. Dat we het wel denken zonder u te kunnen. In alle dingen. En zo hebben we onze gedachtes. En dan zijn er hele knappe mensen, dat zijn filosofen, en die duiden de tijd en die zeggen wat het is. Maar ach, wat is knap. We hebben allemaal onze gedachten over het leven. En we zien het ook dagelijks om ons heen. En we horen het op tv en we lezen het in de krant. En Heere God, dan weten we ook dat er heel veel aards is in het bestaan van mensenleven. In hoe we denken, in hoe we voelen, in hoe we handelen. Niet dat het aardse niet goed is, want het is van u, want u bent de schepper. Maar als het aardse loskomt van u, dan zijn we de bron kwijt. Dan zijn we de oorsprong kwijt. Dan zijn we de bestemming kwijt. En zo ervaar ik onze tijd, Heere. Er zijn ook momenten dat ik er verdriet om heb. Dat het me aangrijpt. Waar gaat het heen? Met deze tijd. Met de kerk. Met de stad of het dorp waar we wonen. Waar gaat het heen? Heere, we weten het niet. Het is ook verborgen voor ons. Veel is voor ons verborgen. Maar wij mogen wel bidden vanuit wat ons is geopenbaard. In Jezus Christus. Wij mogen bidden vanuit de liefde die er is in Jezus. Wij mogen bidden vanuit uw woord. Hoe bevrijdend, maar ook hoe kritisch het kan klinken. Ook naar ons eigen leven en onze manier van hoe wij keuzes maken. Heren, mogen wij weet hebben van die verborgenheid met Christus in u. Mogen wij weet hebben van ons gedoopt zijn. Dat we die doop mogen beamen en zeggen, Heren, daar leef ik uit. En ik heb het niet verdiend. Dat bidden we voor onszelf. Dat bidden we voor onze kinderen als we die gekregen hebben. Ook als onze kinderen andere wegen gaan en niet leven vanuit hun doop. Dan roepen we tot u, Heren. Breng ze terug bij die betekenis, bij dit verborgen zijn met u. En zo bidden wij om bekering, om dagelijkse bekering, om verdieping van ons leven. Opdat we ons zullen richten op u. En zo vanuit het koninkrijk van u ook ons leven zullen inrichten. Dank, Heren, voor wat we vanmorgen samen mochten lezen uit de Bijbel. Ook al vonden we het misschien een beetje moeilijk. Maar mag het eenvoudig genoeg zijn om te beamen en om daar ook deze week eens over na te denken. Want het is uw woord. Ga zo met ons, Heren. En met deze wereld. De wereld die in brand staat, dat is wel duidelijk. En hoe lang zal het nog duren? Waar gaat het heen? Medisch? Economisch? Vragen genoeg, Heren? En wat is de mens dan klein? En daarom leggen we dit groot bestaan van de wereld in uw handen. Als schepper en als een liefdevolle vader. Als de almachtige vader. Bij u kloppen we aan, Heren. Gedenk deze wereld, uw schepping, uw kosmos, uw sieraad, waarvan wij mensen er zo'n potje van gemaakt hebben, op alle fronten van het bestaan. Heer God, zo bidden wij voor de volkeren van deze aarde. Voor Israël, onze oudste broeder. Mag er vrede komen, ook voor Jeruzalem. Letterlijk, maar ook geestelijk. Voor de kerk wereldwijd. Ook daar waar de kerk lijdt onder de coronacrisis. In allerlei landen waar ze vervolgd wordt. Wij bidden voor ons eigen land, voor onze regering. Geef hen wijsheid hoe om te gaan in deze tijd. We bidden voor onze koning en voor zijn vrouw en gezin. Dat ik afgelopen week jarig was. Ik wil hem zegenen en tot zegen stellen. Heere God, zegen zo Nederland. De kerken in Nederland. Help ons om samen u te beleiden. Om het goede te zoeken. Ook voor de samenleving waar u ons gesteld hebt. We bidden ook voor elkaar heel persoonlijk. Ook voor de gemeente hier. Bijeen, thuis, voor de voorganger, voor de kerkraad, voor het werk wat gedaan wordt, wat nu zo totaal anders is. Wees bij ons, in ons geluk, in onze zegeningen. Heere God, dan danken we u voor al het goede wat we van u krijgen. Maar we bidden ook om u, wees bij ons als we het moeilijk hebben. Als er ziekte is, als er aftakeling van het leven is, als daar handicap is, als daar ook psychisch lijden is. Misschien ook wel angsten die ons lam leggen. Alles wat te maken heeft ook met het coronavirus. En met het isolement wat er is. Heere God, wij bidden ook in het bijzonder voor zuster Vink. Ze is gevallen. Wees bij haar. We bidden voor broeder Vis die verhuisd is. Wil ook hem zegenen. We dragen ook een moderame vergadering aankomende week aan u op. We leggen alles voor u neer. Ook de collectes. Ook als we die hopelijk digitaal overmaken, die willen we aan u opdragen, de noodhulp aan Kenia. Maar ook als het gaat om de instandhouding van de eredienst en ook het kerkgebouw, we leggen ook onze gaven in uw handen. We leggen alles in uw handen. Ons kleine, broze en ook zondige bestaan. O God, zie naar ons om. En hoor ons in Jezus Christus. Hij die zit aan de rechterhand van de Vader en die terug zal komen. En dan zal het koninkrijk voltooid worden. Daar kunnen we ook echt naar uitzien, heren. Dat dan de strijd voorbij is. Dat dan niet meer die strijd is tussen in onszelf en tussen anderen. Maar dat we dan ook werkelijk volkomen verlost mogen zijn. Mag dat ons leven kleuren. Daar bidden we om. Uit genade. Amen. Gemeente, het slotlied van deze dienst is Psalm 73. Ik zal hem even opzoeken. Vers 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. En de reden ook waarom ik verkoos is vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Wij zingen tot slot Psalm 73, 12 en 13.
Thank you.
Gemeente, ontvang de zegen van de Heer onze God voor de weg die voor ons ligt. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.